je gaat vreemd, je bent bedrogen of je bent de derde in de driehoeksverhouding. Je voelt schuld, schaamte en overal om je heen zijn oordelen. Hier niet. Welkom bij de ontrouwexpert van Nederland, Annette Burgers. Zij geeft je kennis, inzicht, herkenning en erkenning in haar bekende podcast over de liefde. Bezoek de website ontrouwexpert.nl als je wil weten hoe Annette je kan begeleiden. Vraag het gratis e-book Jezelf op de rit aan als jij de juiste tips wilt in deze crisissituatie van ontrouw en ga aan de slag om je relatie te herstellen. ontrouwexpert.nl. Veel plezier met de podcast.
Vreemdgaan? Nooit. Ik niet. Dat weet ik zeker. Dit zijn de woorden van Nina, gelukkig getrouwd met Thijs. Toch loopt het anders. Lees het in De Affaire, Verkeerd Verbonden, van schrijfster Lydia van der Weijden. Waarschuwing, als je erin begint, kun je niet meer stoppen.
Hi, wat leuk dat je luistert. Vandaag een bijzondere manier van podcast. En dat gaat om het volgende. Ik heb een verhaal toegestuurd gekregen van Rosanne. Zij was voor langere tijd de derde in een affaire met Floris, een fictieve naam. Iemand waarin zij op een professioneel vlak nauw mee samenwerkte en de liefde ontstond. Dus een verhaal van de derde partij. Ik heb af en toe doe ik een oproep voor de derde of de vreemdhanger of de bedrogene, om het zomaar heel plat te noemen, om een verhaal te komen vertellen. Nou, als ik de podcast optel, dan is dat best wel met regelmaat gebeurd. De afgelopen tijd wat minder. En dan weet ik niet of dat aan mijn oproepjes ligt of in de tijd waarin we zitten. Maar als je je verhaal vertelt, dan is dat lastig voor je omgeving. En sommige mensen denken, het is al voorbij, we zijn in een volgende fase. En dat respecteer ik. En het is juist, vind ik wel jammer, dat de mensen het dan niet meer willen delen. Omdat er zoveel van te leren is en zoveel herkenning in zit, dat het anderen kan helpen. Maar ik ga niemand dwingen. En ik ben, dit is een eerste brief. Nou, het is niet een eerste in het hele grote plaatje, maar het is een eerste in de komende tijd die ik ga voorlezen. Er komt nog een andere aan. En heb je een verhaal en wil je het delen? Het gaat mij echt absoluut niet om de sensatie. Het gaat mij altijd om de motivatie die je anderen kan geven, de lessen die je geleerd hebt. En om anderen daarmee te inspireren en te helpen. Zoals mensen geholpen worden met mijn podcast. Omdat ik heel specifiek in dit gebied blijf van de driehoek. En dat ik steeds, hoe langer ik mensen begeleid hierin, hoe dieper ik zit in het schrijven van mijn boek, hoe meer ik erachter kom hoe intrigerend het is in waar de laag eronder zit en wat de diepste laag is. En of dat nou gaat om de rol van de derde, of dat nou gaat om de rol van degene die vreemd gaat, of de rol als je bedrogen bent. Want ook dan hangt het herstel, de veerkracht, hangt af van alles wat er in je rugzak zit, wat eerder geraakt heeft, wat misschien traumatisch was. Dat komt er dan allemaal weer bij kijken. En dat je zit er niet op te wachten. Maar ik denk dat het geluk in het leven ontzettend afhangt van de veerkracht zoals je die zelf ontwikkelt. Nou, lang genoeg gehad over wat ik vind. Ik ga dus nu een podcast, in deze podcast, de brief voorlezen. Wil je reageren op deze brief? Voel je welkom. Voel je welkom om een mailtje te sturen naar info@you2coaching of info@ontrouwexpert.nl. En wil je daarin iets tegen Rosanne zeggen? Nou, dat kan ook via mij. Dan zorg ik dat hij bij Rosanne terechtkomt. Verder zit jij in een soortgelijke situatie en wil je hiermee aan de slag gaan? Kijk dan naar ontrouwexpert.nl, naar leiding in de liefde. Leiderschap in de liefde. En wil je samen herstellen, dan kan dat natuurlijk ook en dan vind je dat op dezelfde website. Ik ga hem nu letterlijk voorlezen. Ik, Rosanne, was voor een lange tijd de derde partij in een affaire met Floris. Iemand waar ik op professioneel vlak nauw mee samenwerkte. En achteraf gezien is dit de grootste levensles die ik ooit heb meegemaakt. Hoe is dit verhaal gelopen? Achteraf gezien heeft er altijd een bepaalde spanning gehangen tussen mij en Floris. Een soort magnetisme die ik niet volledig durfde te erkennen. Tijdens momenten samen merkte ik dat ik onbewust naar hem toetrok. Er was iets in zijn nabijheid dat vertrouwd voelde, bijna vanzelfsprekend. Zelf heb ik een groot deel van de tijd dat ik hem kende, een relatie gehad, waardoor ik afstand hield en niet handelde naar die spanning en aantrekking. Maar op een avond na een borrel gaat het mis en belanden we bij elkaar in bed. Het was alsof alle spanning en het verlangen explodeerden. En wat ik op dat moment nog als een eenmalige misstap probeerde te zien, bleek het begin te zijn van iets veel ingewikkelders. Een aantal dagen later was ik nog steeds behoorlijk van slag. In mijn hoofd probeerde ik het weg te stoppen, het te begraven, alsof het vanzelf zou verdwijnen. En achteraf gezien bleek dat niet mogelijk. Kort erna heb ik nog 1,5 uur met hem gebeld en op dat moment wist ik stiekem al wel, dit gaat een heel erg moeilijke situatie worden, waar ik nu al veel te veel gevoel bij komt kijken. Om het samen te vatten, in de weken na die gebeurtenis werd duidelijk dat de aantrekkingskracht en het verlangen wederzijds waren. En dat er veel gevoelens meespeelden. Er waren ook momenten waarop we samen uitspraken dat het niet zo kon. Dat we dit niet moesten doen. Maar na een paar uur zonder contact werd die belofte telkens weer losgelaten. In de eerste 2 weken bleef het bij drankjes en subtiele aanrakingen. Toch werd het op een gegeven moment onhoudbaar. Waarna de afspraken in hotels en andere manieren om elkaar te zien begonnen. Op dat moment zat ik zelf nog in een vrij korte relatie, maar lang wikken en wegen besloot ik die te beëindigen. Tegenover Floris maakte ik toen duidelijk dat ik op dat moment geen verwachtingen had dat hij een keuze zou maken. Hij had immers een gezin, was ouder dan ik en leidde een leven waar ik officieel geen plek had. We spraken wel uit verliefd op elkaar te zijn, maar hij gaf ook aan dat de situatie te ingewikkeld was en dat hij nu niet in staat was om een bepaalde keuze te maken. Omdat ik daar begrip voor had, besloot ik het daarbij te laten. Niet veel later hoorde ik het voor het eerst: ik hou van je. In mijn hoofd en hart speelde zoveel dat het echt een enorme knel voelde om geen contact met hem te hebben. Het contactverbod duurde dan ook maar kort en al snel spraken we weer af voor een weekend weg. Dat bleef niet bij dat ene weekend. Er volgden nog veel meer momenten waarop we samen tijd doorbrachten. We deden de leukste dingen, van borrelen en uit eten gaan tot sportieve activiteiten en het ontdekken van nieuwe plekken. Natuurlijk was de chemie tussen ons ook onbeschrijfelijk en ik kreeg er ontzettend veel energie van op de momenten dat wij samen waren. We hadden diepe gesprekken, maar konden vooral heel erg met elkaar lachen. Het was alsof ik mijn zielsverwant had gevonden. Ongefilterd durfden we alles tegen elkaar te zeggen en ik kon 100% mezelf bij hem zijn. Tevens had ik ook het gevoel dat ik heel veel van hem kon leren. Hij had een drive waar ik helemaal enthousiast van werd en we konden hier ook uren over praten. In die eerste periode heb ik wel gezegd dat er verandering moet komen en dat hier uiteindelijk ook een keuze uit voort moest komen. Het kan namelijk niet langer zo doorgaan. Ik was stapelverliefd, maar ik merkte ook de keerzijde ervan. En dat is dat ik me op heel veel momenten behoorlijk eenzaam en verdrietig voelde. Dit is ook het moment dat ik bedacht, ik moet iets gaan doen met het verwerken van deze situatie. En op dat moment ben ik gestart met het verhaal, met dit verhaal op te schrijven voor mezelf en te gaan praten met mijn directe omgeving. In mijn dagboek benoem ik heel veel liefde voor Floris, maar liet ik ook de keerzijde van deze liefde doorschemeren. Het zijn van de derde partij voelde namelijk ook als de hoge pieken, maar ook de diepste dalen. Het schuldgevoel woog daarnaast ook zwaar voor mij. Ik had nooit eerder iets met iemand die al in een relatie zat en ook nooit bewust gezocht naar zo'n situatie. Toch was de liefde en het gevoel tussen ons zo intens dat ik volledig voorbij ging aan het feit dat er nog een ander in het spel was. Na verloop van tijd werd het vooral een spel van beëindigen, niet zonder elkaar kunnen en dan toch weer doorgaan. Totdat ik besloot dat het definitief klaar moest zijn. Het duurde nu al een behoorlijk lange tijd en na een weekend samen zijn vertrok ik voor de zoveelste keer alleen naar huis. Er zou op dat moment een keuze worden gemaakt, maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. Ik koos voor mezelf, maar het zorgde ook voor heel veel verdriet. Ik had namelijk stille hoop dat uiteindelijk toch de keuze op mij zou vallen. Uiteindelijk kwam er na een aantal dagen toch weer contact, waarin Floris liet weten dat hij ging uitzoeken wat het zou betekenen als hij uit elkaar zou gaan. Het contact beurde weer op en niet veel later gingen wij weer samen weg. Alle verliefde gevoelens, het verlangen en de extase van het samen zijn waren weer terug. In de maanden erna was er een soort van vicieuze cirkel. Ik had mijn twijfels, hij sprak dit tegen, maar de keuze om uiteindelijk samen te zijn bleef uit. Soms probeerde ik de affaire weer te beëindigen en benoemde ik dat hij contact op kon nemen als zijn relatie was beëindigd. Maar uiteindelijk, net zoals in de situaties voorheen, was de radiostilte van korte duur. Het heeft mij in deze tijd soms ontzettend veel energie gekost. Je begint aan jezelf te twijfelen. Je vraagt je af wat er allemaal gaande is en waarom het allemaal zo lang moet duren. We kregen ruzies en ik vertrouwde hem niet altijd. Toch kreeg ik dan de berichten, het gaat echt niet lang meer duren en ik kies voor jou. Maar, je raadt het al, puntje bij paaltje veranderde niks. Er is ook een moment dat ik gestart ben met het maken van foto's van mezelf als ik aan het huilen was. Waarom ik dit exact deed, weet ik niet precies. Maar ik denk achteraf gezien dat ik wilde vastleggen wat de keerzijde was van alle leuke momenten. Namelijk het alleen thuiskomen. Het altijd staan op een tweede plek. Het leven in een geheim. En alsmaar hopen dat er een moment zou komen dat wij samen zouden zijn. De pijn die je voelt als er een heftig moment in je leven plaatsvindt, maar je niet degene waar je zo gek op bent kan bellen omdat hij met zijn gezin weg was. Ik voelde mezelf soms zo ontzettend leeg en ook heel erg klein. Was ik dan niet goed genoeg? Ik wil er niet al te diep en al te lang op ingaan, maar uiteindelijk vond ik dat ik tot actie over moest gaan. In een moment van helderheid ontdekte ik dat de waarheid anders was dan mij verteld was. En dat besef was het keerpunt voor mij. Dat was dan het einde. Achteraf vielen steeds meer kwartjes op zijn plek, die ik onbewust al voor een langere tijd aanvoelde. Mijn copingmechanisme was eerst dat ik ontzettend hard moest lachen, want het voelde als een ontzettend slechte grap. Maar vervolgens barstte ik in tranen uit. Hoe kon iemand dit je vredesnaam aandoen? Vanaf dat moment heb ik Floris voor een lange tijd niet meer gesproken. Zonder enige vorm van closure besloot ik dat dit het moment was om aan mezelf te gaan werken. Ik heb meteen psychologische hulp ingeschakeld om de emoties een plek te geven en om definitief afsluiting te verwerken. Ik wist ook van mezelf dat ik niet moest gaan wachten op een laatste gesprek met hem, maar gewoon doorpakken en dit nu voor eens en altijd afsluiten. Daarnaast wilde ik ook mijn eigen relatiepatronen onderzoeken en kijken waarom ik tot op heden nog geen blijvende relatie heb gevonden en waarom ik onbereikbare mannen aantrek. Ik heb veel aan self-care gedaan, yoga, meditatie, schrijven. Ik ben gaan lezen over affaires en ontrouw en relaties die hieruit voortkomen, maar ook over zelfliefde en hoe ik dit zelf ook zover heb kunnen laten komen. Ik ben er ook spiritueler door geworden en gaan uitzoeken waarom ik zo verbonden was met Floris. Ik denk namelijk dat Floris op mijn pad heeft moeten komen om mij dus ook deze grote levenslessen mee te geven. Dit gaat diep in de kern over je eigen waarde, je zelfbeeld, grenzen stellen en kiezen voor jezelf. En niet dat ik een onzeker type ben, helemaal niet zelfs. Maar diep geworteld zat er denk ik toch een vorm van zelfafwijzing. En als ik heel erg eerlijk ben, deze levensles had ik niet willen missen. Had ik deze les liever op een andere manier willen leren? Ja, dat wel. En dan met name een manier die minder pijn, minder onrust en minder verdriet veroorzaakt. Het heeft me doen laten inzien wat ik waard ben. Maar ook wat ik nodig heb in een relatie en veel liever en gelukkiger naar mezelf durf te kijken. En dit betekent niet dat ik nu opeens helemaal geheeld ben en precies weet hoe het allemaal in elkaar steekt, maar ik ben wel gestart met het werken aan mezelf en hoe ik een gelukkiger bestaan kan hebben. En dit verhaal is de start daarvan geweest, maar zeker niet het einde. Ook is er uiteindelijk nog een vervolg geweest met Floris, waarbij er na een aantal maanden toch weer even contact was. Maar ik heb daarin veel meer gehandeld vanuit mijn gevoel en verstand tegelijk, in plaats van dat ik blind was van de liefde. Ik heb mijn grenzen weten te stellen en op tijd ingegrepen als ik het gevoel had dat het te ver ging. Tevens heb ik eigenlijk al vanaf het moment dat ik gestart ben met het schrijven van mijn verhaal, het gevoel dat ik dit met anderen wil delen die een derde partij zijn, maar ook met degene die in een relatie zit. Als ik zelf terugkijk op de affaire, kan ik heel erg in mijn handjes klappen dat ik een heel groot sociaal vangnet heb gehad. Dat niet heel erg, tussen haakjes, veroordelend was. Natuurlijk werden er en worden er kritische vragen gesteld, maar als ik er doorheen zat, dan kon ik alsnog bij mijn omgeving terecht. En ik raad jou ook ten zeerste aan dat wanneer je een derde partij bent, dat je iemand in vertrouwen neemt waarvan je weet dat diegene niet heel erg veroordelend is.
Altijd heb ik binnen de lijntjes gekleurd. Gedaan wat anderen wilden, wat anderen van mij verwachten. Nu kies ik voor mezelf. Eén keer. Eén keertje maar. Dit is wat Nina uit het boek De Affaire tegen zichzelf zegt wanneer ze verliefd wordt op een andere man. Vreemdgaan, het was iets dat ze altijd sterk veroordeelde. Iets wat zij nooit zou doen. Ben je gek? Ze is toch gelukkig met Thijs? Toch gaat ze de grens over en dat blijkt een point of no return. De Affaire van Lydia van der Weijden is een levensecht verhaal over wat het betekent om vreemd te gaan. Het biedt herkenning en inzichten en zet de lezer aan het denken. Wat zou jij doen als je Nina was? Het boek De Affaire met als ondertitel Verkeerd Verbonden is voor €15 te koop op bol.com. Waarschuwing, als je erin begint kun je niet meer stoppen.
Daarnaast wil ik dit verhaal doen en delen om inzicht te geven en waar mogelijk te steunen, maar ook om te behoeden voor de gevolgen van een driehoeksverhouding. Op het moment dat die verliefdheid start, zie je namelijk niet de keerzijde van een alleenstaande derde partij. Je ziet vooral niet hoe erg je erin verzeild kan raken, hoe erg het ervoor kan zorgen dat je grenzen worden overschreden en hoeveel verdriet en pijn erbij komen kijken. Een affaire is tevens ook geen realistische vorm van een relatie. Je hoort wel eens, je hoeft niet zijn vuile onderbroeken te wassen. En dat klopt naar mijn idee ook. Je doet alleen maar leuke dingen met elkaar, waardoor dat verliefde gevoel ook extra lang in stand blijft. En waardoor je eigenlijk veel te lang ook met de situatie door kan gaan. Buiten het geven van inzicht en je eventueel te behoeden voor de gevolgen voor jezelf als derde, is er in deze driehoeksverhouding ook nog de andere, vaste partij die je ontzettend kan schaden. En dat ligt in eerste instantie natuurlijk bij degene die een relatie heeft en in deze affaire stapt, maar dit schaden van die andere partij voelt ook verre van zuiver. En dit is iets waar je in je gevoel van verliefdheid niet altijd bij stilstaat. Voor mannen en vrouwen die zelf in een relatie zitten en die een ander tegenkomen, wil ik meegeven, probeer na te gaan waarom je die liefde of lust bij een ander zoekt. Je doet hier twee partijen ontzettend veel pijn mee. En los van je thuissituatie, die je er helemaal mee kan ontwrichten, doe je de derde partij hier onwijs veel pijn mee wanneer je de keuze maar blijft uitstellen en in mijn geval daardoor ook aan zichzelf gaat laten twijfelen. Mijn advies, ga in eerste instantie na of dat je iets mist in je thuissituatie of dat je relatie nog te redden is. Probeer je verstand te gebruiken, hoe lastig dat ook tijdens een hevige verliefdheid kan zijn, en doe dat zo snel mogelijk nadat je ontrouw bent geweest. Hoe langer je in de driehoeksverhouding blijft, des te complexer het wordt, des te meer leugens en des te groter de kans dat uiteindelijk alle partijen hier geschaad uitkomen. Nu klinkt dit overigens erg negatief, maar mijn lessen zijn ook geweest. Floris is de liefde van mijn leven en ik had deze levenslessen niet willen missen. Maar dat iemand die de liefde of de verliefdheid van je leven is, houdt niet in dat hij of zij goed voor je is en dat je daadwerkelijk met elkaar gaat eindigen. Met mij gaat het nu gelukkig stukken beter. Ik heb de rust weer in mijn leven gevonden en ik heb uitgezocht wat ik wel in een toekomstige relatie zou willen en wat mijn non-negotiables zijn. En met stip op nummer 1, hij moet beschikbaar zijn. En ik heb er vertrouwen in dat er uiteindelijk ook bij mij iemand op mijn pad zou komen die wel 100% voor mij zou kiezen. En dat betekent nog steeds niet dat een relatie niet heel hard werken zal zijn, maar wel dat je niet vanaf de start al met een achterstand van een voormalige affaire of ontrouw begint. Floris zal wel altijd een plek hebben in mijn hart, maar uiteindelijk is hij niet degene die mij gelukkig gaat maken. Dus daarom wil ik eigenlijk dit verhaal eindigen met het volgende. Vraag jezelf bij de start, hoe moeilijk het ook is, oprecht af of dit als derde partij echt iets is wat je jezelf op de hals wil halen. En ook, gaat het daadwerkelijk om deze man of vrouw of gaat het om het verliefde gevoel dat deze persoon je geeft? Ik denk dat ik het nodig heb gehad, maar weet, je kiest voor een ontzettend moeilijke en pijnlijke weg. En in mijn geval zijn we niet met elkaar geëindigd. Maar het is niet voor Jan Joker geweest. En het is niet voor Jan Joker dat de relaties die voortkomen uit een affaire, een hele lage stagingskans hebben. Er zit een weerzijde, verdriet, wrok, wantrouwen en nog een andere partij en vaak ook kinderen, waar nog een hele afsluiting moet plaatsvinden. En als je beide daadwerkelijk wel de keuze voor elkaar maakt, dan zou mijn tip zijn om meteen met een therapeut aan de slag te gaan. Dit verhaal is gebaseerd op persoonlijke ervaringen. Elementen zijn gefictionaliseerd of samengevoegd ter bescherming van de privacy van alle betrokkenen. En ik dank Rosanne voor het schrijven van het verhaal en het sturen van het verhaal. En ja, er staan zoveel ingrediënten in die ik heel uitgebreid in het boek Sterker na ontrouw, wat in het voorjaar in de winkels ligt, beschreven heb en aan het schrijven ben. En zeker ook de situatie van de derde. En de verantwoordelijkheid van de derde. Ja, je bent niet getrouwd, je hebt niet de relatie, maar toch. En ik kan daarover wel zeggen dat ik in het verleden, toen ik voor de eerste keer vreemd ging, dat ik zoiets had van ja, ik ben niet met haar getrouwd. Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen relatie. En niet voor de relatie van hem. Daar ben ik later genuanceerder over gaan denken. En ik vind dat er wel degelijk een verantwoordelijkheid is. Die je allebei hebt. Ten aanzien van degene die bedrogen wordt. Ik dank nogmaals Rosanne. Ik ga er niet heel veel nu theorie, helemaal niet verder op neerleggen. Wil jij ook je verhaal delen? Of wil jij iets met Rosanne delen? Mail mij info@youtubecoaching of info@ontrouwexpert. En dank je wel voor het luisteren. En misschien niet volgende week, vrijdag, een nieuwe podcast. Maar de week erna.